Hoe zorg je goed voor jezelf? In de podcastserie Zorg voor Leefkracht ga ik op zoek naar het antwoord op die vraag.
Ja, dan gaan de huid in je tanden gaan loszitten en de huid in je wangen gaan loslaten. Want toen bleek dat ik inderdaad vitaminetekort had. Een lichte vorm van scheurbuik.
Huh? Een vitaminetekort? Een scheurbuik? Wil jij weten hoe dit afloopt en wat je hiervan kan leren? Ga naar aflevering 13 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht en luister.
Radio Milko, de podcast over FC Groningen.
Radio Milko,
Radio Milko, Radio Milko, de podcast over FC Groningen. Hier is uw presentator, Thijs de Jong.
Werd afgeteld, maar we waren toch al lang begonnen. TV Milko is het ook, hè? En Radio Milko. Dus voor de mensen die willen weten hoe knap wij zijn, die kunnen ook gewoon kijken.
Zeker. Ja, jij hebt een beetje blush nog steeds
een Ik heb een beetje blush van mijn vriendin opgedaan, ja. Met een microfoontje dus zo voor ons. Is dat compensatiedrang, Jonathan?
Die ja, wat, dat zag ik ook al.
Ja, wat groter is of niet?
Ik hoorde net van de producer dat het voor de special guest was.
Ja, oké. Okay, ja.
Ja, voor de luisteraars die niet kijken. Jonathan heeft een enorm grote plopkap op zijn microfoon zitten.
Ja. Ja. Plopkap is het toch?
Ja, plopkap.
Jij zei plofkap.
Nee, plop. Nee, ik zeg plofkop.
Oké. Tegen wie zou je dat zeggen?
Plopper. Nee, dat versta je weer verkeerd.
Fijn dat jullie zijn, Radio Milko.
Ja,
we gaan het hebben over de kritiek van Buijs. De slechte start. Altijd opbouwen bij FC Groningen. En de verzoening met Alfons Arts. Maar eerst, William, wil ik jou een compliment geven.
Ja.
Je ziet er beter uit dan Wopke Hoekstra.
Oh. Het is een super dry shirt.
Ja, hebt ook super dry. Maar ja, normaal gesproken, heb je dat shirt van Wopke of niet?
Dit shirt had ik natuurlijk. Nee. Met zo groot prominent.
Zeker heb je dat wel.
Nee, volgens mij niet.
Je hebt een levensgrote krokodil op een Lacoste.
Nee, dat is wel Lacoste.
Ja, maar jij hebt toch ook wel een super dry t-shirt wat levensgroot op je borst staat.
Nee, volgens mij niet. Nou, maar wel eentje. Rutte zag ik zitten met een nummer op zijn.
Ja, precies.
Want volgens mij is dat ook een super dry shirt dat hij aanhaalt.
Dat zal iets fout zijn, ja.
Maar
was je jaloers dat je dacht je meteen van, die moet ik ook, waar kan ik dat shirt kopen?
Nee. Ik vond het eigenlijk gênant. Ik zou je zeggen, joh, bij Wopke Hoekstra, toen ik die foto zag, ik moest echt op mijn schermpje inzoomen om hem te herkennen.
Het leek net alsof iemand met zijn ouders op stap was, hè? Dat zei je vroeger.
Ja, precies, er stond
ergens. Hij ziet er dan ineens ook veel jonger uit dan in dat grijze muizenpak wat hij altijd aan heeft, zeg maar. Maar het voordeel voor hem is dat hij wel nog anoniem op straat kan.
Hij heeft ook een goed lichaam.
Hij heeft ook een goed lichaam, ja. Ja, maar dat heb ik tegenwoordig ook, hè?
Nee, ja.
Lang en tenger.
Ja, jij zorgt ervoor dat het niet goed uitkomt in je shirtjes.
Nee, is het...
Je moet hem wel even... Ik bedoel, het past wel bij de setting hier, hè? Het groene licht, Milko, groen, FC Groningen.
Ik zie het groene licht, de gordijnen zijn gesloten. Kennen jullie die?
Ja, nee. Ga door.
Dan moet ik even aan denken nu.
Ja. Ga maar door.
Mooi nummer van André Hazes.
Dat is niet het groene licht, het is het rode licht.
Ja, weet ik wel.
Mooi lied, kennen we allemaal.
Laten we beginnen over de wedstrijd, William. Ja. Eerst even de slechte start, hè. Het is nu allemaal een slechte start van de competitie. Ik heb nog even teruggehaald, de wedstrijden van vorig jaar tegen deze clubs.
Ja.
Van Cambuur ruil ik dan even in voor Emmen. De ene eruit, de ander erin. Die winnen ze allebei uit, dus dat zijn allebei 3 punten. Heerenveen vorig jaar verloren, spelen ze nu gelijk, dus pakken ze een puntje. Dus, en Willem II wonnen vorig jaar, verliezen ze nu, dus hebben uiteindelijk... En Utrecht was vorig jaar ook gelijk, zeg ik er nog even bij. PSV verloren ze, dus ze hebben uiteindelijk maar 2 puntjes minder tegen deze wedstrijd, tegen deze clubs dan vorig jaar. Ja, dus het valt wel mee, toch, die start.
Ligt aan hoe je het bekijkt. Als je het, hoe heet dat in het wiskunde, extra... Heert of zo? Extra heer.
Oh, dat laten we niet.
Nou ja, weet ik veel. Maar in ieder geval, dat is twee punten.
Okay, dan zou je op 14 punten op het eind van het seizoen minder komen.
Nee, precies.
Komen. Ja, dat is
natuurlijk wel, dan is het wel zorgelijk, hè?
Nee, is ook zo.
Dan sta je ineens, wat hadden ze toch afgelopen seizoen? 50 of zo, 52 punten. Dan sta je in één keer ergens op een puntje of 30, 35. Ja, nee. Nou, dat is niet genoeg voor de play-off.
Nee, zeker niet. Sterker nog, dan blijf je er net in.
Ja, nou ja, precies.
Oh, ik dacht eigenlijk dat ik gewoon een soort positief nieuws wilde brengen, maar het is eigenlijk helemaal niet goed.
Nou ja, de eerlijkheid gebied te zeggen dat we hier voor de uitzending al even over hadden. En toen jij het voor de uitzending zo bracht, dacht ik van dat valt inderdaad wel mee.
Dat ben jij, dan ga jij er nog even langer over nadenken.
Waar
het bij mij is gewoon klaar, dit is het punt feitje, ga jij nog even... Mooi, mooi om te zien, William.
Ja. Dus de conclusie is eigenlijk dat als FC Groningen zo doorgaat met 2 verliespunten ten opzichte van vorig seizoen in 5 wedstrijden, dat ze op het eind misschien wel in degradatienood komen.
Ja.
Dus, maar goed, Weet je, zo is het natuurlijk ook niet helemaal. Want, het
seizoen is nog lang, hè?
Ja, nou ja, en Buijs heeft gewoon tijd nodig. En daar heb ik als journalist alle begrip voor. Ja. Om dit allemaal eventjes weer op zijn plek
maar
te krijgen.
Maar hoeveel tijd zou je hiervoor nodig hebben? Nou ja, als trainer zijnde. Ja, nou, weken, denk ik toch?
Ja, dat denk ik ook.
Dit
ja.
is niet binnen dat twee weken nee. opgelost.
Maar niet zomaar snel opgelost, nee. Nee, dat ben, nee. Als het überhaupt... Want er is een aantal problemen.
Maar waarom heeft hij zoveel tijd voor nodig dan?
Nou... In eerste instantie al, en dan benoem ik één van de problemen, ja. dat de halve selectie niet fit genoeg is om een hele wedstrijd te spelen.
Oké. En waarom zijn ze niet fit genoeg?
Dat is natuurlijk al een groot probleem.
Dat zijn de nieuwe spelers, toch?
Een deel van het nieuws, deel ook van de oude Bart van Hinten bijvoorbeeld, die om begrijpelijke reden een heel groot deel van de voorbereiding en het seizoen heeft gemist, is ook nog niet fit genoeg om 90 minuten te spelen. Maar ook Daleo Irandous, wat dan de grote ster moet zijn nu, de nieuwe koning op het middenveld, die komt van een hele zware blessure. Die heeft volgens mij zijn laatste volledige wedstrijd, nou ergens...
Maanden.
Ik denk dat het nog voor dit jaar was zelfs. En die is ook nog steeds op de weg terug. Die is ook nog niet klaar.
Zo zonde, hè? Want je ziet dat die jongen zoveel kwaliteiten heeft. Maar het komt er nu nog niet volledig uit. Nee. Omdat het gewoon ontbreekt aan conditie.
Ja, klopt. Ja. En dan heb je het nog niet eens over gewenning bijvoorbeeld.
Ook.
Hij speelt ook voor het eerst in een buitenlandse competitie. Heeft Zweden daarvoor nooit verlaten, de Zweedse competitie. En dat geldt ook voor...
hij is al wel international.
Kali, bijvoorbeeld. Die afgelopen zaterdag dan tegen Willem II zijn basisdebuut maakte. En die moet dan uiteindelijk Gabriel Gudmundsson doen vergeten. Maar ja, zover is hij echt nog lang niet. Dat is echt niet in een week opgelost. Ook niet in twee weken en ook niet in een maand, denk ik. Daar gaat echt nog heel veel tijd overheen voordat je weer op dat niveau bent.
Maar bovendien, die Kali is ook nog maar 20 jaar. Hè. Het is nog een soort talentje. Dat is geen ervaren speler natuurlijk. Die moet je ook nog gewoon... Die kent de klappen van de zweep misschien ook nog niet helemaal.
Nee, maar het probleem is dat je voor die positie eigenlijk op dit moment alleen maar talenten hebt. Als je Van Hintem even buiten beschouwen laat, omdat hij dan nu... links centraal staat. Maar bovendien is dat geen moderne vleugelverdediger. Dan heb je voor die positie eigenlijk op dit moment alleen Björn Meijer en dan die Kali. Dat zijn allebei jonge talenten die nog nat achter de oren zijn, zeg maar. Ja. En zo kun je heel veel posities bij FC Groningen langs gaan waar of degene die er staat is hartstikke jong, heeft nog nauwelijks eredivisie ervaring, of diegene is nog niet helemaal fit. Of
moet nog wennen.
De problemen zijn breed, diep en talrijk, zeg maar. En dat is op dit moment wel een probleem. Ja. En dus kondigt Buijs nu ook al aan, vandaag, op onze website en in de krant, dat dit soort wedstrijden als tegen Willem II, hou er maar rekening mee dat de komende tijd nog wel vaker gaat gebeuren. Ja.
Maar Buijs heeft ook kritiek dat hij steeds met een nieuwe selectie moet werken, toch?
Ja, ik merk persoonlijk, hij zegt het, maar hij heeft wel begrip natuurlijk voor de situatie waarin Groningen zit. Hij snapt heus wel dat FC Groningen een club is waar je af en toe iemand moet verkopen om de begroting op peil te houden. En FC Groningen heeft daarbij ook nog eens een keer wat schulden uit het verleden die nog afgelost moeten worden. Nou ja, dus dat snapt hij allemaal wel. Alleen ik merk gewoon aan alles dat hij er enorm van baalt en dat hij nu weer opnieuw moet beginnen. Buijs heeft een schrift. En daar houdt hij alles heel nauwkeurig in bij.
Ja.
En afgelopen...
Een pen en papier nog?
Echt allemaal.
Wat had hij daarbij? Alles?
Ja, hij heeft bijvoorbeeld bijgehouden...
Is een netste handschrift.
Hij heeft bijvoorbeeld bijgehouden dat hij volgens mij in twee seizoenen 17 spitsen heeft gebruikt. Hebben we het eerder over gehad,
Nee, zeker.
Hij vertelde afgelopen zaterdag even tussen neus en lippen door. Maar Buijs zegt nooit zomaar iets tussen neus en lippen door. Dat gaat bij Buijs.
Ja.
Hij zei dan zo tussen neus en lippen door, tussen aanstekers. Wat wil je als je 14, 15... potentiële basisspelers kwijtraakt in 2 jaar tijd. Nou, ik weet 100% zeker dus dat klopt.
Dat staat in het boekje waarschijnlijk.
Dat zijn er 14 of 15. Ja, zeker. Ja. Ja. En dan kun je nog van bijvoorbeeld Lundqvist twisten of dat dan een potentiële basisspeler is. Daarom zal die 14, 15 zeggen.
Ja,
weet
precies.
Je?
Dus, had Buijs daar een andere verwachting bij dan? Dat weet je toch bij Groningen. En het is niet alleen bij Groningen. Het is eigenlijk bij 90% van de eredivisieclubs zo, toch? Of eigenlijk misschien wel gewoon 90% van de clubs ter wereld.
Ja, zeker.
95%.
Nou, ik denk wel dat je op een gegeven moment in een positie
nou ja,
kan komen.
Precies, dat zijn dan die andere procenten.
Nee. Ik denk dat je toch op een gegeven moment wel een keer in een positie kan komen dat je heus wel eens een keer speler verkoopt, maar dat je dan ook een speler van gelijkwaardige kwaliteit terug kunt halen.
Ja, maar dat is gewoon niet hoe het werkt. Want als je van gelijkwaardige kwaliteit terughaalt, dan moet je ook een speler. Ja. Je gaat geen linksback kopen voor 6 miljoen. Nee, dat is dan iemand van gelijkwaardige kwaliteit. Nee, maar, dus dat slaat nergens op.
Nee, maar die komen ook niet.
FC Groningen zit nog steeds nu in een situatie, financieel gezien, waarin ze toch elke transferperiode bijna weer... Nee, laat me even uitpraten. Elke transferperiode weer moeten ze bijna met een mes op de keel spelers verkopen. Dan kijk je even naar de buurman. Ongeveer een kilometer of 40, 50, hoe ver is Heerenveen verderop?
60.
Daar zie je toch dat Joey Veerman nog steeds heel goede sier maakt in het eerste elftal. Omdat Heerenveen daar gewoon een prijskaartje aan heeft gehangen van 8 miljoen euro. Krijgen ze niet. Nou, dan gaat Veerman niet weg. Klaar.
Maar dat is de enige keer dat een keer gebeurd is bij Heerenveen.
Maar dat is nog nooit gebeurd bij FC Groningen.
Oké, ja, dat weet ik niet. Dat weet ik. Is dat zo? Matosiwa ging vorig jaar toch ook niet weg?
Maar dat kwam omdat
Kwam
dat daardoor, door de vraagprijs?
Nou ja, dat kwam omdat het niet werd geboden wat ze wilden hebben voor hem. Dus die is vorig jaar ook niet weggegaan. Dus ik zie daar echt geen verschil tussen Veerman en Matosiwa vorig jaar.
Toch een andere situatie.
Hoezo?
Nou, omdat FC Groningen niet dat soort bedragen beurt voor spelers. Matosiwa is uiteindelijk weggegaan voor, nou ja, dit jaar dan 6 miljoen. Maar vorig jaar werd er beduidend minder op geboden.
Ja, toen hebben ze dus gezegd, gaan we niet doen. 6 miljoen is een prima prijs toch voor Matosiwa.
Maar het gaat erom dat je uiteindelijk ook eens een keer transfersom incasseert van in de orde van grootte van 8, 10, 12 miljoen euro. Zoals de Heerenveen met Ejuke bijvoorbeeld.
Ja, nee, okay.
En dan kom je ook in de situatie dat je heel snel van die schuld af bent op een gegeven moment. En dat je dan inderdaad eens een keer wat vaker de poot stijf kunt houden. Ja. En dat gebeurt dus nu niet.
Nee, maar goed, dat laat niet onverlet dat de kritiek van Buizer is dat hij constant met een nieuwe groep moet werken. En dat is gewoon een probleem dat elke club heeft. Ik heb even gekeken naar de wedstrijd van vorig jaar tegen Willem II. Mm-hmm. Die Groningen met 3-2 won.
Dat was koud, jongen, toen. Uit hebben
Willem II. Dat
was mijn verjaardag, 14 januari.
Oh, jongen, het was koud. Ik weet van die hele wedstrijd verder niets meer af. Mijn hersens waren bevroren, mijn handen waren bevroren.
Ik weet nog niet, zal ik
jou dan even opnemen?
Ik heb contact met jou die dag.
Oh ja?
Dat is zo verschrikkelijk koud.
Ja, in die tijd gaan we weer tegemoet, hè? Ik bedoel, voor je het weet zitten we er weer.
Voordat we het weerbericht doen, ik had een heel interessant punt waar ik aan wilde snijden. Ja. En dan gaan jullie een keer over de temperatuur op 14 januari 2021 gesprekken.
Ja, kom aan, mensen. Thuis.
Nee, ik had even gekeken net snel, daarom straks zo te tellen een beetje. Groningen 7 nieuwe spelers ten opzichte van die wedstrijd in de basis. Mm-hmm. En bij Willem II 6. Dus dat is. Ze hebben precies hetzelfde probleem. He? Dus ik bedoel, Buis kan daar wel over mopperen. Alleen Willem II heeft toch precies hetzelfde probleem.
Ja, maar weet jij ook of Willem II die spelers op de 3 van de belangrijkste spelers op de laatste dag van de transferperiode kwijt zijn geraakt? Dat is natuurlijk, daar heb je natuurlijk wel mee te maken. Als je die 6-7 spelers zeg maar in de zomer al weet dat die weg zijn, ja, dan kan je als Fred Grim zijnde vanaf het begin van de voorbereiding gewoon gaan bouwen aan een nieuw team. Die tijd heeft FC Groningen nu niet gehad.
Daar heb je wel een puntje. Daar heb je wel een puntje voor, zeg ik.
Nou ja, nee, maar dat is natuurlijk wel een heel belangrijk punt, want Danny Buis heeft amper tijd eigenlijk om zeg maar dan nu nieuwe vastigheden in te gaan slijpen. Want je hebt ook nog gewoon met de waan van alle dag te maken. Er moeten gewoon punten gehaald worden. Deze week zelfs een dubbel programma. Woensdag tegen Vitesse, zaterdag tegen Ajax. Ja, zeg mij maar hoe jij dan zeg maar met die spelers eens een keer goed op systemen kunt gaan trainen die hij zeg maar terug wil zien. Ja, daar is op dit moment de tijd nog helemaal niet voor geweest. Ik denk dat de eerste interlandperiode daarvoor het eerste geschikte moment is. Alleen ja, dan ben je weer een handjevol spelers kwijt die allerlei interlandverplichtingen hebben. Dan Soeslof er niet. Nou ja. Ja.
Maar als we er realistisch naar kijken, als ik jou zo ook zo hoor, dan is het best zorgwekkend de komende weken.
Nou, dat vind ik ook. Ja, ik vind het echt zorgwekkend.
Komende week, jij zegt Vitesse, Ajax, dat zijn geen wedstrijden waar je dan punten gaat pakken.
Nee, nou, en dat is natuurlijk, kijk, met dit soort uitspraken moet je altijd wel heel voorzichtig zijn natuurlijk. Want het blijft...
Dan zitten we hier volgende week maandag weer en dan precies 6 punten.
Is met 4-1 thuis van Twente.
Ja, daarom, dus die zijn ook nog niet op dreef. Maar ja, als je gewoon naar de selectie van Vitesse kijkt, is die denk ik
wel beter.
Beter is dan die van FC Groningen. Dus, ja.
Kijk, daar zijn de spelers niet weggegaan ook, hè?
Nee, nou ja, in soms precies. En bij FC Utrecht ook niet. Hè? En eigenlijk wil... bij Feyenoord, ja, daar hadden we het ook net over. Dus, die zijn weliswaar Berghuis kwijtgeraakt. Maar daar heb je dan nog wel...
Dessers is voor teruggekomen.
Ja, precies. Daar heb je dan nog de mogelijkheden om dezelfde kwaliteit terug te kopen, zeg maar.
Dan wil ik het even over spelen hebben die er wel vanaf het begin bij was. Vanaf het begin van de voorbereiding. Dus van wie je zou mogen verwachten dat hij wel lekker erin zit.
Ja? Ik heb wel het gevoel, dat heeft Buis nog niet uitgesproken. Maar ik heb wel het gevoel dat hij er... Inmiddels, en dan kun je 100 keer zeggen van dat hij dat bij andere clubs ook weer tegenkomt. Ik denk trouwens dat zijn vizier na FC Groningen op het buitenland is gericht, op Duitsland en Engeland.
Feyenoord.
Ja, nou, ja, hij zegt dus dat hij in principe niet bij een andere Eredivisieclub aan de slag hoeft. Dat hij dan liever bij FC Groningen blijft. Maar ja, goed, Feyenoord zal, kan ik mij voorstellen, een uitzonderingssituatie zijn.
Ik denk dat PSV, Ajax, Feyenoord, AZ of wat
dan
ook
aankomt. Dan hapt hij wel toe, maar ik zie hem zelf.
Dat denk ik ook.
Tweede divisie Engeland, Championship Engeland, denk ik dat hij daar wel naartoe gaat.
Ik vind hem daar wel passen. Maar zijn kinderen zijn wat jong, dus dan heb je dat probleem weer. Wat ik nog wilde zeggen...
woont hij nu toch ook alleen, trouwens?
Dat ik aan alles merk bij Buijs, dat hij er wel een beetje klaar mee is.
Maar dan moet hij
niks verbazen dat als zij het gesprek aangaan over een nieuw contract, dat dit misschien is van FC Groningen zijde ook wel klaar, hoor, na 4 jaar. Maar dat het in ieder geval van zijn kant wel, dat hij toe is aan een andere nieuwe uitdaging.
Maar dan kan ik hem vast verklappen. Dan is hij toe ook aan een nieuwe irritatie. Want hij gaat ongetwijfeld bij de club waar hij straks terechtkomt. Want ik ga er niet vanuit dat hij bij Manchester City, Paris Saint-Germain of Real Madrid de trainer wordt.
Iets van Luton Town of zo?
Nou ja, een beetje. Nee, maar daar gaat hij precies dezelfde ergernis hebben. Want er is geen enkele club die zijn spelers allemaal behoudt. En zeker niet de pareltjes natuurlijk.
Ik heb dit relaas wat jij in de krant hebt opgetekend van Buijs, heb ik ook al eerder voorbij zien komen ergens.
Nou, dat kan bijna niet.
Ja, nou, hij heeft het wel eens eerder laten vallen. Dat hij het heel vervelend vindt dat die spelers constant vertrekken.
Oh ja, dat wel. Ja, zeker. Nee,
als je dat constant herhaalt, dat betekent dat het echt een
was bijna.
Ik denk dat op bladzijde 1 van zijn boekje staat.
Dat zou kunnen. Ja, zoveel inzicht geeft hij mij niet in het boekje. Maar
op de kaft.
Die spitsen wel. En als je dan alle namen, zeg maar... hij heeft mij 1 bladzijde uit zijn boekje eens een keer gewhatsappt.
Mag je dit wel delen van hem?
Nee, dat is niet zo kies misschien. Hè? Dus ik hou het ook maar voor mezelf. Maar als je dan alle namen...
Kies? Het is kies.
Die zijn wel lekker, hè? Kies.
Nee, kies, zei je. Het is alsof...
Kies, alsof je lekker vinden.
Gezond ook, hè?
Schraalans is hier altijd keukenmeester bij deze podcast. We weten de luisteraars
water.
Ook.
Misschien moeten we eens even een...
Wat voor spreken we? Schraalhans is keukenmeester. Betekent, zoek het maar zo. Maar dat
keukenmeester? Is een keukenmeester die maakt quiche, toch?
Kunnen we wel zoeken, trouwens.
Wat was je volgende vraag?
Jij zou iets opzoeken, toch? Of,
oh ja, nee, de laatste.
Maar toch, wat wil je niet doen? Want wil je toch niet? Het is geen quiche wat je wil laten zien.
Het is niet helemaal koosje.
Koosje, mooi woord. Ja, zeker.
Ik wil ook nog even met je wilde spreken. Je hebt een tijdje geleden een aanvaring gehad met Alfons Arts.
Is dat weer zo laat?
Nee, maar ik ga gewoon dat tussen.
Eind van de.
Nee, zeker niet. Nee.
Oké.
Nee, jij wilde ook nog iets zeggen vorige week. Wat was dat ook weer? Toen liep jij weg.
Wat was dat nog? Weet je
nog? Dat was de cliffhanger.
De cliffhanger. Ja.
Toen liep jij boos weg.
Ja, maar ging dat ook weer over?
Dat weet ik niet. Jij had geen idee.
Ik weet ook niet meer, ik loop zo vaak boos weg, dan weet je laatst niet meer waar het om gaat.
Nee, okay. Nou ja, dan staan we hier open.
Misschien dat we nog te binnen schieten.
Nee, Alfons Arts, je hebt een tijdje geleden, even voor de mensen die het niet mee gekregen, heb jij een aanvaring gehad op een trainingsveld. Heel kort, heb jij een aanvaring gehad op een trainingsveld, waar jij samen met Wim Maskers was?
Echt.
Ja, oké, goed. Oké, dan kom je daarmee op het einde.
Ja.
Dat gaan we nu echt onthouden. Je had een aanvaring met Arts op het trainingsveld, want je liep daar terwijl hij vond dat je daar niet mocht lopen. En hij deed dat in niet mis te verstaande woorden. Toen heb je daar iets van gezegd tegen hem, maar ook in deze podcast. En toen ben je gebeld door hem?
Ah, ik vind een beetje oude koe uit de sloot halen, maar goed.
Ja, oké, maar dan weten we even hoe het zit. Dat weet ik. Ja, denken mensen nog steeds van, hey,
van een heel goed
hoe zit dat? Ja, precies, is juist een prachtig.
Hij appt je nu zeker?
Nee, dit is Danny Buijs.
Oh.
Oké.
Heb je hem per ongeluk een emoticon gestuurd toen je net aan het zoeken was in de app?
Of zit in kies?
Nee. Dat is heel puur toeval.
Ja. Arts, je hebt zo'n gesprek. Kom, man.
Ja, zeker. Laten we dat inderdaad dan even afronden met hoe dat ook daadwerkelijk afgelopen is.
Ja.
Toen ik mijn relaas had gedaan en mijn woede een beetje had gekoeld in deze podcast, toen kwam kort daarop een telefoontje en met het verzoek om een verzoeningsgesprek te hebben met Alfons Arts.
Ja.
Daarop ben ik de dag erna, geloof ik, naar het Topsport Zorgcentrum getogen. Daar hebben we met z'n tweeën in een kamertje gezeten.
Met z'n tweeën? Was Wim Masker?
Laat mij even uitpraten. Jij onderbreekt me steeds. Met z'n tweeën en met een scheidsrechter. Scheidsrechter Richard van Elzakker.
Ah, okay.
Ja, scheidsrechter van Elzakker. Arbiter van Elzakker had dienst.
Was dat nodig?
Of
is dat een beetje overtrokken?
Nou ja, nee, maar we waren het toch allebei. Van beide kanten hadden we wel onze grieven natuurlijk.
Maar laat ik dan even een andere vraag stellen. Sorry, tussendoor. Ik onderbreek je even. Heel asociaal. Maar...
Hoe durf je?
Was van Eelzakken dan misschien ook de initiatiefnemer van dit gesprek?
Zeker, die belde me.
Oh, die maar belde
op,
jou?
Op verzoek van de arts.
Oh, oké. Okay.
Maar die heeft er zo'n mannetjes voor.
Ja, zeker. En goed gesprek gehad. Kort gezegd, hij bood zijn excuses aan dat hij ook wel een beetje zijn boekje te buiten was gegaan. Met name tijdens de tweede woedeaanval. Luisteraars die het niet meer helemaal precies weten hoe het staat, kunnen de podcast nog terugluisteren op de website. Ja. Uiteindelijk ben ik ook een beetje door het stof gegaan, want ik vond dat ik hem toch wel te hard heb aangepakt in onze podcast, denk ik. Ik heb een paar dingen gezegd waarvan ik denk van, nou, moet dat nou zo? Maar goed, dat komt dan ook bij mij.
Jij bent ook een emotionele man.
Uiteindelijk hebben we elkaar de hand geschud en nu gaat het hartstikke goed. We konden voor die tijd het ook al prima met elkaar vinden. En we kunnen het nu ook weer prima met elkaar vinden.
Nou, mooi.
In Tilburg nog vriendelijk naar elkaar gegroet en gezwaaid.
Zo
hoort het ook. Hè. En ik ben dan ook, ik ben absoluut iemand die geen last heeft van rancune. Ik bedoel, het is dat jij erover begint, presentator Thijs. Maar wat mij betreft is deze zaak enkele weken al helemaal afgedaan. En dan kom je er nooit meer op terug. En dat is vanaf nu dan ook zo in deze podcast.
Behalve, William, als het weer escaleert.
Ja, nee, maar dan heb je een nieuwe zaak.
Precies. Ja, daar komen we weer op terug.
Nee, zeker.
Maar jij geen rancune? Oké.
Nee.
Oké.
Kortstondig heeft hij rancune altijd.
Kortstondig. Ja, oké.
Nee. Nee, als iets uitgepraat is, dan is het ook echt...
Ja, oké, ja, precies. Ja, maar daarvoor ben je toch enorm lang neus.
Daarvoor ben ik wel...
Ja, zeker.
Nee. Als de wond nog zweert, dan ben ik gevaarlijk.
Ja. Goed, ik wil even over jouw verhaal... Ik wil het even over jouw verhaal gaan hebben. Buis voelt zich een roepende in de woestijn. Kopte het Dagblad van het Noorden vandaag.
Ja. Zei hij zelf, hoor, trouwens.
Ja, precies. Klopt. Dat is een quote van hem. Wat ik mooi vond in het verhaal is dat Buis man en paard noemt. Dus dat hij echt ongeveer elke speler even bij langs gaat en zegt... Dit gaat niet goed en dat gaat niet goed.
Ja, klopt.
Wat altijd wel fijn is, weet je wel, dat het even uitgelegd wordt
door een trainer.
Dat de supporter weet, dus dit is jouw probleem met die en die speler. Ja, of dit precies. En dit vind jij verkeerd.
Dat schept duidelijkheid.
Dat is dus heel fijn dat hij doet. Dus dat ten eerste. Maar dan wil ik een paar even bij langs gaan. Allereerst eventjes Leeuwenburg. Wil ik even mee beginnen.
Ja.
Kort. Want die krijgt ook een veeg uit de pan. Dat is een beetje overdreven. Ja. Dat is niet helemaal, maar wel...
Hij blijft maar opbouwen. Hè?
Ja, want Buis zegt hier... Bij Buis zei je van... Ik zei net 3 minuten al op de bank... Zij beginnen lekker aan de wedstrijd. Wij niet. Dan moet je niet ten koste van alles gaan proberen om te voetballen. Nee. Van achteruit rondom je eigen stafgebied met alle risico's van dien. Dat mag je doen als het lekker loopt. Niet als het totaal niet gaat. En dan zie je dat de keeper dus zegt hij van... die moet dan op een gegeven moment die bal gewoon 80 meter vanuit de doelmond even het veld in schieten.
Ja,
weet je wel.
En dan
gaan dan maar lekker...
En dan voor in de
strijd maar. Ik snap dat je dat denkt. Maar na 3 minuten al... dan is Buis dus die ding... Dan is Buis iets te opportun in zijn gedachten.
Nee, Buis is een kenner. En die ziet gewoon gelijk al dat niet goed komt.
Nee, oké, maar je kan niet...
Na 3 minuten.
Nee, oké, maar je hebt...
Zie jij nog niet, maar hij wel.
Maar je hebt een bepaald plan. Daar werk je de hele week naartoe, toch? Dat is hoe het FC Groningen. Zeker. Bij zo'n wedstrijd. Okay, we gaan Willem 2 analyseren, we gaan het sowieso doen.
Staat er ook in. Ja? Hele week naartoe.
Ja. Er zal niet zijn gezegd, wij willen vanaf minuut 1, wil ik Leeuwenburg, dat jij de lange bal trapt. Dat zal niet het plan zijn geweest.
Nee, natuurlijk niet. Maar
kennelijk is je dus na 3 minuten, gaat dan het plan al overboord? Dat is natuurlijk
heel gek. Je merkt toch wel na 3 minuten dat jij gigantisch onder druk komt staan.
Ik kan me voorstellen dat je merkt van de eerste 3 minuten gaan niet zo erg lekker. Maar om dan al meteen zeg maar, het hele plan waar je de hele week aan gewerkt hebt, zeggen van oké, we gaan dat achteruit opbouwen, dat moeten we al niet meer doen. Ja, dan vind ik het wel heel snel.
Jij was niet bij, ik wel.
Maar
als je er niet bij bent geweest, dan weet je eigenlijk ook niet goed waar je over praat.
Heb je het wel gekeken?
FC Groningen stond in die openingsfase gewoon gigantisch onder druk. Daarbij kwam dat die Kingside van Willem II, die achter het doel van Leeuwenburg stond, enorm tekeer ging. Nou, dat maakt ook indruk.
Ja,
zeker op zo'n jongen. Ploeg als FC Groningen. Weet je, op dat moment moet je als Leeuwenburg zijnde, die met zijn 27 jaar lentes, zo geschreven, een van de oudere spelers van...
Alsof dat heel mooi gevonden is ook.
Nou,
27 lentes.
Ik was trots op dat ik gisteren na 600 regels nog opkwam.
600 regels?
In totaal heb ik het dan over. Ja. In ieder geval, dan vind ik inderdaad dat hij degene moet zijn. En ik denk dat... Ja, die vergelijking mag je niet maken, want het is een andere keeper. Maar Sergio Patti voelde dat denk ik wel met zijn ervaring toch wel wat beter aan.
Ja.
Maar Leeuwenburg is een introverte jongen. Patti is een extra vette jongen. Patti zou in de bres springen, zeg maar. En inderdaad die bal een peer geven. Hoewel Pat ook genoeg op aan te merken was. Maar Leeuwenburg, kijk die eerste goal maar na. Die dan 2 minuten later, na dat moment dat jij benoemt. De 3 minuten, na 2 minuten later valt die goal. Ja. Dus het was helemaal niks te vroeg, zeg maar, om dat te constateren. Maar daar begint Leeuwenburg. Daar begint
Leeuwenburg ook journalistiek met maken, ja.
Je moet niet door me heen praten, want dan begrijpen de verstaande luisteraars het niet meer. Dan gaat Leeuwenburg gaat een paasje naar links geven. Of volgens mij van Hintem of zo. Die gaat dan een paasje geven naar Duarte, die op de randje van het 16 meter gebied staat. Ja, en die raakt dan de bal kwijt. En bam, hij ligt tegen de touwen. Dat probleem heb je natuurlijk niet. Als je verplaatst het probleem toch een stuk. Als je hem inderdaad 80 meter naar voren peert, die bal. Zoek het daar maar even uit met z'n allen.
Ja,
ik vind dat wel heel begrijpelijk. En ik vind ook dat... Kijk, dan moet Buijs weer opstaan vanaf de bank om dat langs de kant te gaan schreeuwen met zijn schorre stem.
Ja.
Nou, weet je, je mag toch verlangen van spelers op dit niveau, zeker spelers die al een tijdje meelopen, dat je ook zelf inderdaad wat nadenkt en een wedstrijd leest en zegt van oké, en ik zie dat we zwaar onder druk staan. Ik trap die bal. Hè. Je zit me glazig aan te kijken.
Ja, nee, ik wil je vooral niet onderbreken. Wil je
nee. Oké, nou, doe maar weer. Want het is geen one-man show.
Dan onderbreek ik jou even. Hey, Van Kaam, hè, onze analist Henny Meijer zegt, het is een Matusiewa-achtige speler. Nou zag ik dat er niet van aan af.
Nee,
alleen,
ik ook niet.
Dringt het dan toch een beetje door bij hem, dat Buijs wil dat hij als Matusiewa gaat spelen? Dat lukt voor hij toch niet echt?
Nee.
Of is het een beetje overdreven? Ja,
maar dat is ook iets wat je, dat is iets dat is ook iets wat in je zit of niet in je zit. Je kan
dat
niet,
lijkt mij dus ook. Maar kijk, dit, maar
een bal of, het is niet, ik denk niet dat er heel veel spelers zijn geweest... De enige die mij nu te binnen schiet is Davids. Dat was ooit een echte voetballer. Er werd een bal afpakker. Er werd een bal afpakker, zeg maar. Ja. Terwijl het in eerste instantie echt een voetballer was.
Ja.
Voor de rest kan ik me eigenlijk weinig mensen heugen waarvan ik denk, oh ja, dat is iemand die van voetballer naar bal afpakker.
Nigel de Jong.
Jan Nigel Wouters. De Jong is misschien nog goed. Was dat eerste voetballer? Dat weet ik eigenlijk niet.
Eerste voetballer?
Nee, jij noemt nu balafpakkers. Dat is niet wat ik aan het doen ben. Want dan kan ik ook wel honderd noemen.
Dat dan doen we.
Nee. Oh, wat eerst een voetballer was.
Wat eerst een voetballer was. Nou ja, daarna, dan is Nigel de Jong wel een goeie. Dat is Nigel de Jong goeie. Maar dat is precies. Maar dat is Edgar Davids, Nigel de Jong. Maar voor de rest kan ik er niet heel veel noemen waarvan ik weet. Hey, dat was eerst echt een voetballer die alles voetballend deed. En daarna een balafpakker.
Maar jij insinueert nu dat Buijs dus Van Kaam wil ombouwen tot balafpakker.
Nou, dat vroeg je.
Dat heb jij eerder.
Ja, nee, dat vroeg je.
Dat is toch de wens wat Buijs heeft bij Van Kaam.
Dat heb ik nooit geschreven. Nee, Van Kaam moet juist meer een verbindingsspeler worden. Een acht. Een speler die...
Okay.
Ik denk niet dat de intentie is om Van Kaam... Want dat zit er denk ik ook echt niet in.
Nee, dat denk ik dus ook niet.
Dat Van Kaam zeg maar een bal afpakker, een interceptiespecialist wordt, zeg maar. Nee, dat zie ik niet gebeuren.
Dat zit er bij Duarte ook al helemaal niet in.
Nee, want dat is ook niet zo'n type.
Hebben ze niet gewoon verkeerd ingekocht?
Nou ja, dat is wel een conclusie die je kunt trekken, ja. Balafpakkers, want jij zegt van je kunt er genoeg op noemen die van nature een balafpakker zijn. Nou ja, ik denk dat ze niet voor het oprapen liggen. Tenminste, niet op het niveau.
Ik zeg niet dat ze van nature zijn. Ik noem eventjes spelers die voetballers waren en balafpakker werden.
Maar ik denk dat een balafpakker in het systeem wat Danny Buijs wil spelen echt cruciaal is.
Heel
net
belangrijk.
Zoals Matusiewa. En dat is juist de speler die op dit moment gewoon mist.
Absoluut.
En waar je ook niet 1, 2, 3 zo aankomt.
Nee, en waardoor je dus ook niet het systeem kunt spelen dat Buijs graag wil spelen. Dat is nu wel een beetje het probleem. Ik denk dat hij zijn systeem om moet gooien.
Maar je kan ook zeggen dat aangezien hij zoveel spelen met het eerste elftal, dat ze bij jeugdelftal moeten zeggen van nou, we gaan deze speler omvormen tot een balafpakker, zodat hij in het eerste elftal straks kan instromen.
Ja, maar ik denk dat ze gewoon in de winterstop een balafpakker moeten halen.
Waar haal je?
Ja, nou ja, ik heb geen inzicht in de scouting systeem van FC Groningen.
Dat je zo uit Engeland moet halen of zo.
Nou ja,
Duitsland.
Nou ja, waar heb je Matusiewa vandaan gehad? Hè? Die kwam van Ajax, speelde bij de Graafschap toen. Dus ze zullen in eigen land misschien in de eerste divisie ook wel rondlopen. Misschien wel in Scandinavië, waar FC Groningen goede contacten heeft. Maar ik denk dat er op zich balafpakkers genoeg te halen zijn. Alleen, ja, in de afgelopen transferperiode zijn ze er niet in geslaagd om die kwaliteit in huis te halen. En die kwaliteit die mis je nu wel echt. Want dat is echt iets dat ik denk dat Matusiewa van de 3 sterkhouders die vertrokken zijn toch de belangrijkste is. En dat je die nu het meeste mist. Want ik denk eigenlijk dat Buijs moet nadenken over het omgooien van zijn systeem naar een simpel 4-4-2 zou ik zeggen. Waar ik dan Strand Larsen en De Leeuw voorin samen zou zetten als koppeltje. Is tijdens de voorbereiding hebben die ook een paar keer samengespeeld. Dat beviel mij persoonlijk wel.
Om naar te kijken.
Ja, Ja, en het is ook een simpele. Ik bedoel, 4-4-2 is duidelijk voor iedereen. Dat heeft bijna iedereen in de jeugd ook eens een keer gespeeld, weet je wel. Ik denk dat Buijs op dit moment met het systeem dat FC Groningen hanteert, te veel vraagt voor de jonge, onervaren ploeg die hij heeft, zeg maar. Die ook nog eens een keer met allemaal nieuwe spelers, zeg maar, zo'n beetje voor het eerst samenspelen.
Ja, oké. De volgende spelers dan nog even. Stand Lassem is eerst de basisplek, het, geloof ik.
Ja,
was
ja,
Buijs niet
het seizoen, ja.
Ja, precies, ja, dat snap ik. Daar was Buijs niet de tweede over, hè?
Nee, maar ik ook niet.
Nee, dan wil ik graag horen wat jij ervan vindt, vooral William.
Nou ja, Stand Lassem is
wat maakt mij de trainer van FC Groningen uit? Ik wil gewoon de club watchen.
Dat ja, Buijs zei dat. Die wil ik horen. Ik keer op goal heeft geschoten. Of was het Buijs?
Nee, dat was Meijer.
Henny Meijer.
Ja, Henny Meijer had trouwens ook een aantal interessante bespiegelingen die terug te zien zijn op www.dvn.nl. Ik vond dat Strand Larsen, die kwam helemaal niet in het hele stuk niet voor. En op een gegeven moment, ja, dan kun je als spits wel voorin blijven wachten. Ik weet niet wat de opdracht is geweest die jij mee hebt gekregen. Maar als er zeg maar nooit de bal komt, en na een kwartier niet, na een half uur niet, na drie kwartier niet. Ja, dan zou ik maar als spits toch eens een keer op zoek gaan gewoon naar die bal. Zodat je die bal toch eens een keer in de voeten krijgt.
En halen.
Dus een keer wat mee kan doen, zeg maar. Ja. Ongeacht wat je ook voor opdrachten allemaal hebt meegekregen. En dat heb ik Strand Larsen ook niet zien doen. Waardoor hij uiteindelijk naar de kant ging zonder ook maar één schot gelost te hebben. Ja, dat is natuurlijk
is
hartstikke triest.
Is hij bang om van de aanwijzingen af te wijken in het veld misschien? Dat hij dan helemaal de volle laag op zich heen krijgt?
Nou, dat denk ik wel. Ja.
Het is een jonge speler, dus hij trekt zich daar over het algemeen wat meer vandaan.
En Buijs, je weet hoe Buijs is. Ik denk dat heel veel spelers wel bang zijn voor een scheldkanonade vanaf de zijlijn. Maar ja, weet je, ik vind aan de andere kant, vind ik, als je in dit vak van profvoetballen zit, en het zijn natuurlijk allemaal andere karakters, introverte jongens, extraverte jongens, maar als je in dit vak van profvoetballen zit, moet je daar ook een beetje scheid aan hebben, zeg maar. Maar goed, zo sta ik erin en daarom heb ik denk ik altijd ruzie met mijn leidinggevende. Nee, dat valt er nog mee.
Je hebt vooral ruzie met de presentator.
Ja, dat wel, dat wel. Nee, maar weet je, ik zou gewoon wel, als ik Strand Lassen was, het heft eens een keer in eigen handen nemen.
Ja. Vertrekken naar een andere club.
Maar hij
past gewoon niet in het systeem op dit moment.
Nee, maar dat is waar. En dat wil ik net zeggen. Ter verdediging van Strand Lassen moet je natuurlijk zeggen van dat hij verkeerd gebruikt wordt. Ja. Want hij is een jongen die gebaat is bij voorzetten vanaf de flank. Nou, die komen er op dit moment nauwelijks. En het is geen spits die lekker even diep gaat en een gat trekt. En waar je de bal zeg maar achter de verdediger legt. En
geen Suarez dat hij dan.
Nee, zo'n type is hij gewoon niet. Dus weet je? Moeilijk. Ik zou het systeem omgooien en hem een koppeltje laten vormen met Michael de Leeuw.
Oké.
Ja, maar daar heb jij helemaal geen snelheid voor in.
Nou, maar ja, nu toch ook niet.
Nee, dat klopt. Maar moet je even snel in. Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Ja, nee, daar heb je gelijk in. Ja.
Je moet ook spelers hebben die snel zijn om ze.
Maar er komt ook te weinig vanaf de flank.
Ja.
Ja, zeker.
Ja, het zegt wel wat dat je Joosten in de basis hebt.
Hoe lang krijgt hij?
Ja, als de Leeuw er weer in komt, dan kan Joost eruit.
Ja.
Want dat zou wel de eerste zijn die ik zou wisselen. Want die laat toch echt gewoon. Die laat helemaal niet zien. Dat is gewoon een miskoop.
Ja, maar hij krijgt dat wel heel lang vertrouwen.
Hij blijft gewoon opgesteld worden.
Ja.
We hadden in de voorbereiding hadden we
dat nog is wel dan, hè? Kijk, wat ziet Buijs daar dan in? Wat de rest vooral niet ziet. Want toen hij tegen Heerenveen gewisseld werd, is tegen ook een gejuich op, weet ik nog, vanaf de tribunes. Hè? Dat hij eruit ging eindelijk, Joosten. Hoe zat dat?
Is hij niet gewoon op papier een van de fitte spelers dan? Volgens het systeem? Dat hij daardoor
hij
is fit.
Er is niet heel veel keuze natuurlijk. Hè? Ja. Ja. Dus, en zeker als je dat systeem van Buijs wil vasthouden. Ja, dan heb je toch op de linkerflank heb je wel iemand nodig.
Ja.
Nou ja, dan is de keuze heel beperkt.
Ja.
Maar je zou ook kijken. Nu stond Iran Doos dan zeg maar op 10. Ja. Hij heeft in Zweden ook heel vaak op de flanken gespeeld. Je zou kunnen overwegen om Iran Doos dan op links... Ja.
Hoe was Iran Doos, vond jij?
Ja, ook onopvallend. Een ja. Paar keer een balcontact en dat was wel goed. Maar ja.
Die ging
in de tweede helft ook naar de kant zonder... Ja.
Zonder echt opgevallen.
Ja, precies. Ja, ik denk dat hij het shirtje zo weer op kon vouwen en in de tas kon doen voor aanstaande woensdag. Hoeft niet gewassen te worden.
Nou, het speelt weer.
Even kijken. Dan
gemaakt
wil ik...
lach je thuis.
Ja, weet ik. Het was ook, dat was het ook.
Het was een beetje gemaakt
ik wil...
grapje.
Ja, precies. Dan krijg je gemaakte grapjes, krijg je gemaakte lachjes.
Ja, nee, prima.
Hey, de ster van de voorbereiding, misschien een beetje. Kazan Wirjo.
Ja, leuke gast.
Ja, leuke jongen. Maar
zat vrijdag nog in TV-mail komen.
Bij de 2-0 echt verschrikkelijk.
Help even herinneren.
Voorzet, waar die gewoon, was gewoon een voorzet op de achterlijn, waar die gek huppeltje doet.
Ja. Ja, ik heb in die situatie juist genoten van de spits Vriet.
Ja.
Wat ik een geweldige, kleurrijke voetballer vind.
Waar je
een Duitser, toch?
Dat is een Oostenrijker, dacht ik.
Ik dacht een Duitse Ghanees, maar...
Zoek het even op ondertussen. Ja, gaat verder.
Ja, ik denk dat ik het gelijk heb.
Ik doe het, komt goed. Ga door.
In ieder geval, van zo'n speler kan ik echt van genieten. Daar kom je voor naar het stadion. Dat is een smaakmaker, pur sang. Die de trucendozen even opengooit en... Wat zei je?
Een Duitse smaakmaker, inderdaad.
Wil je nog één keer herhalen? Precies.
Dit moet je dus niet doen, Jonathan. Ik had het ook al gevonden, maar dan moet je gewoon niet gaan...
Zie wel inderdaad dat hij vaak op vakantie gaat naar Oostenrijk.
Jongens, vertel mij niks over de Eredivisie. Want je zit hier met een absolute kenner aan tafel. Zo'n speler...
Een absolute kenner zit hier aan... Hij vroeg net... Oh, heeft Sander Vies een interview met Flap? Moet hij helemaal naar België?
een speler die vanuit zo'n moeilijke positie de bal dan toch nog voor krijgt. Ja, ja. Nou ja, dat vind ik... Heb ik respect voor. En dan zit ik niet op Casemiro video eigenlijk te letten. Heb ik helemaal niet op gelet. Maar die ging de fout in bij
ja,
de situatie.
Ja, echt wel echt flink ook. Ja,
is dat dan jongigheid nog?
Ja, nee, ja, nou ja, goed.
Oh ja, Meijer schrijft het ook inderdaad.
Ja.
Moest de voorzet bij de 2-0 tegenhouden. Een 5. Ja.
Vijf.
Ja, nou, okay.
Nou, precies.
Dan is dat zo.
Eens met Henny.
Ja.
Tot slot,
zie maar in een flits, hè?
Valt me mee, de cijfers die hij heeft gegeven, die zijn wel realistisch.
Nou, ik zie...
Leeuwenburg is 7, dat vind ik wat overdreven.
Nee, maar ik zie 1, 2, 3, 4, 5, 6 onvoldoendes. Ja, prima.
Nou, dat is
ik denk dat het wel goed was bij de wedstrijd.
En voor Meijer moet je eigenlijk een puntje afhalen nog.
Hoor.
Dat is gewoon een hele positieve man is dat.
Ja.
Ik vind het altijd heerlijk om met hem de cijfers te doen. Ook. Ik heb het een paar keer gedaan en dan zit hij daar en zegt hij... Ja, die viel gewoon niet zo lekker in. 7.
Ja, maar...
Ik denk dat al die spelers dit lezen, zeg maar.
Ik vond trouwens zijn analyse echt hartstikke goed. Hartstikke scherp deze keer. We hebben de video-analyse van onze analisten weer ingevoerd op de website. Hij sloeg echt een spijker op zijn kop, vond ik. Hij is inderdaad ook kritisch geworden dit seizoen. Dus dat is hartstikke mooi. Henny maakt ook stappen.
Dan nog even de rode kaart van Ngonga.
Oh,
ja, dat is natuurlijk wel echt dom.
Oliedom.
Ja.
Ik vind het ook oliedom dat Buijs zegt van ja, hij is nog heel, heel jong en weinig ervaring. Dus je mag een keer zo'n foutje maken. Toch?
Nee, maar hoe jong of onervaren je ook bent.
Dan weet je toch dat je dat
je weet
moet doen.
Dat je na de wedstrijd ben je echt een beetje een sukkel. Vorige keer heb ik ook al opstootjes gehad. Ik vind het echt idioot als mensen bij opstootjes zijn betrokken altijd. Maar goed, maar dat je na de wedstrijd rood pakt. Dan ben je toch echt wel... Wat is er gebeurd eigenlijk? Laat ik daarmee beginnen. Was jij erbij, William?
Ik zat in het Koning Willem II stadion.
Ja, nee, maar was jij erbij? Want het gebeurde in de catacombe, begreep ik, hè?
Oh ja, nou, wat Cyril Ngonga, dat heb ik niet gezien. Ik heb alleen van hem zelf gehoord. Hij ontkende eerst een beetje en toen schoorvoetend kwam het toch wel uit dat hij een trappende beweging had gemaakt. Maar dat hij hem niet had geraakt, dat heeft hij echt wel 10 keer gezegd. Ik heb hem niet geraakt. Had hij ook tegen scheidsrechter Manschot gezegd.
Maar dan
ook niet dat het indruk heeft gemaakt. We zullen vanmiddag wel horen, maandagmiddag, wat voor straf eruit rolt.
Was direct rood, toch?
Ik ben het overigens niet met jou eens, Jonathan. Ik vind wel dat een speler... Ja, volgens mij was het direct rood. Dat een speler heus wel een keer zo'n fout mag maken. Ook al is het oliedom, tuurlijk. En de wedstrijd was al lang gespeeld. Maar je zit nog wel als speler in de emotie, zeg maar. Van,
ja, maar dan ga je niet
wedstrijd.
Een trappende beweging in de catacombe naar een medespeler maken.
Ik vind... als het, nou, ik ben het eigenlijk volledig met Buijs eens. Ik ga zijn woorden ook gewoon herhalen. Als je 28 bent en je hebt dit al 5 keer gedaan, dit is de 6e keer dat je daarover komt, oké, dan is het een heel kwalijke zaak. En dan moet je eigenlijk nog een schorsing van de club bovenop krijgen. Maar als jij, ik geloof 19 bent en dit is de eerste keer dat je zoiets overkomt in je jeugdige onbezonnenheid, dan vind ik ook dat je als trainer kunt zeggen van ja, oké, jongen, je hebt dit is hier een keer gebeurd, leer ervan en zorg dat je nooit meer overkomt.
Ja, zo onervaren zijn ze niet, hè? Want die voetbal is natuurlijk ook al 12 jaar gewoon en waarschijnlijk ook al vanaf een 10e bij een profclub. Dus,
maar goed, ik ga mijn woorden niet herhalen. Ik denk erover zoals ik zojuist heb aangegeven.
Helder, William. Oké.
Romano Postema was er ook bij betrokken.
Nou ja, nee, dat was want jij dat vroeg jij. Hoe ontstond het opstootje? Ja, dat was Romano Postema die doorliep op Wellenreuter en die dat niet pikte. Nee. Ongeveer 1 seconde na die actie dat Postema doorliep, floot de scheidsrechter af. Nou, dat moet eigenlijk gedaan zijn. Alleen Postema die ging nog even door met stampij maken daar, zeg maar. Dus eigenlijk was Postema de aanstichter van het geheel.
Die had beter moeten weten.
Maar goed, die heeft...
Die
maar eigenlijk,
we worden nog een keer
herhaald. Oh, wie dom.
Postema is heel slim geweest, hè?
Hij heeft zelf geen kaart.
Nee, en zijn concurrent is geschorst volgende week.
Oh, dat is wel. Ja.
Postema heeft gewoon echt. Dit
heeft hij gewoon van tevoren op de kok gestoken.
Is dit een vooropgezet plannetje geweest?
Voor de podcast. Is dit een mooie kop?
Is dit een vooropgezet plannetje geweest?
Dat denk ik niet.
Hij heeft
maar, ik vind het mooi hoe jij dit zo allemaal bedenkt. Dus,
ziekelijke geest heb jij.
Postema smeet complot.
Het complot van Postema.
Ja, het complot van Postema. Komende week woensdag in de basis tegen Vitesse. Moet even afwachten wat de schorsing wordt, hè? Van Nogong, die wordt wel vrijgesproken. Maar
twee wedstrijden. Dus
ik denk dat Postema gaat getuigen. Nou, hij raakt hem zeker wel, hoor. Hij raakt hem zeker wel.
Fijn dat we ook een mooie kop hebben voor deze podcast.
Ja, zo ervaren.
Dat is even wegvechten. Er gaat ook nog TV uit hier. Moeten we dat... Nou ja. Valt de TV uit, jongens.
Onze technicus Mark Metters pakt de afstandsbediening. daar is hij weer. Kijk eens aan.
Dit is wat je moet kunnen als technicus. Ja. Een knopje drukken.
Ja.
Lekker, Mark.
Wat een markante kop.
We sluiten af met dat verhaal wat jij wilde vertellen nog. Waarom je vorige week
zegt. Ja, maar eigenlijk is dat dodelijk saai. Dat was dus de hele anekdote over...
Jij maakt alles leuk wat je vertelt, toch?
Jawel, natuurlijk. Dus dit zal ik ook weer met smaak vertellen.
We vallen je ook niet in de reden, hoor.
Zodat de luisteraars en kijkers toch weer aan de beeldbuis of de microfoon... Of hoe heet het?
De radio gekluisterd zijn.
Luidspreker gekluisterd zijn.
Nee, jongen, de oordopjes.
Maar het ging eigenlijk nergens over. Maar het was het hele verhaal van dat Buis niet boos wordt als je te laat komt. Hè.
Hij
vindt dat het typisch iets is van de Nederlandse cultuur. Dat in de eerste plaats. En in de tweede plaats dat hele verhaal met ADO Den Haag en de boete van Atterveld. Nou, luister daar voor de podcast van vorige week.
Ja.
Maar de clue was natuurlijk van hoe kwamen we op dit verhaal? En dat was...
Ja.
Omdat ik weer eens te laat op de afspraak was.
Oh.
Ja. Dus dat, maar dat was. Ik had een groot interview met Buis. Binnenkort te lezen in het Dagblad van het Noorden. Maar dat was al om. Ja, als je met Buis heeft. Buis heeft zulke drukke dagen. Dat is echt ongelooflijk. Die man die werkt van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat.
Lijkt jou wel.
Bijna een kopie. Ja. Ik werk nog net iets harder. Maar in ieder geval...
Ik denk dat je straks weer een appje van hem ontvangt.
Ja, dat denk ik ook. Maar deze afspraak was om die reden al om donderdagochtend 8:30.
Oh, dat is niet oké, nee.
Dus ik kwam aan om 8:00. Ik denk 36 of zo. Een beetje mijn gebruikelijke tijd. Dat is echt een onhebbelijkheid van mij.
Normaal zit jij dan nog aan de beschuitjes natuurlijk.
Ja, nee, daarom. Ik moest echt de wekker zetten.
Nee, ik zou zeggen, ik dacht dat jij iemand was die gewoon altijd... wat ik altijd doe, als iemand zegt... Maar, we gaan een interview met je. En dan zegt diegene, kun je dan donderdag om 8:30?
Ja.
Dan doe ik altijd... Even kijken hoor. Dan heb ik toevallig net iets.
Ja, nee. Maar ik kreeg van hem 3 keuzes.
Ja.
En er was 2 keer om 8:30 en 1 keer om 17:30 of zo. Maar die 17:30 was op vrijdagmiddag. Nou, dan moet je mij niet mee aankomen.
Dan ben je dronken.
Vrienden. Dus het was kies uit 2 kwaden. En goed. Ik had er vrede mee. En Buis stond er buiten te wachten toen ik eraan kwam. Gelukkig met een lach. En toen vertelde hij dit hele verhaal.
Okay.
Dus dat was de clue.
Mooi, dankjewel, William.
Ja, dankjewel.
Voor deze
ook bedankt, jullie.
Pakkende.
Ik heb genoten.
Gezellig. Leuke podcast, volgens mij.
Volgende week zijn we weer met Radio en TV Milko in 1.
Hey, misschien moet ik nog even...
nog één ding zeggen.
Donderdag.
Donderdag, ja, heel goed. Donderdag, dat ben ik helemaal vergeten te zeggen. Donderdag, 23 september, dan is het podcastfestival. Onder meer in het Forum van Groningen. Het Forum in Groningen. Dat gebouw, hè. En dan, dat is een samenwerking met... Radio Milko met de Koffie Corner en de Kon Veel Minder, de podcast. De 3 podcasts over FC Groningen dus. En dan zit jij daar. Dan zit RTV Noordwatcher Stefan Bleker daar. Dan zit de KVM-analyst Thijs Faber daar. En het wordt gepresenteerd door Maarten Siepel.
Een gezellige boel dus.
Ik ben er zelf ook bij in het publiek.
En
er zijn nog kaarten. Dus als mensen daar...
Krijg maar via de website van het Forum, denk ik.
Als mensen erbij willen zijn, dan kun je kaarten halen. Het begint, die van ons begint laat. 10:00.
Wij zitten s'avonds. Wij zitten niet echt in het hoofdprogramma. Nee.
Jullie mogen afsluiten met een biertje.
Ik denk dat er helemaal niemand meer zit.
Ik ben hartstikke dronken.
Misschien kom ik dan wel even kijken, jongens. Goed.
Nee, dat zeker.
Welkom. Ja. Even kaartje leuk en dan kun je erbij zijn.
Ja.
Hallo, ik heb een perspas wel bij me. Dus dan kom ik.
Doe niet zo knieperig, man.
Ja.
Het is voor een goede zaak, want ik vind het namelijk hartstikke leuk dat het Forum dit soort dingen organiseert.
Zeker. Het is heel leuk om, deze drie grootheden in de podcastwereld bij elkaar te zien zitten.
Ik ben heel erg benieuwd.
Ik ook. 23 september, donderdagavond, daar kun je dus bij zijn. Nou, tot ik doe een soort, Matthijs van Nieuwkerkje. Ik voel me nu helemaal al met die camera. Dit was hem.